Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Wij besteden in deze dienst onze aandacht aan het oudste gedicht. En u vindt de schriftlezing in het Oude Testament. We lezen samen uit Richteren 5, de versen 1 tot en met 7. Maar nu eerst het lied van Deborah. Op die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Omdat men zijn lokken los liet hangen in Israël, omdat het volk vrijwillig zich aanbood, prijst de Heere. Hoort gij koningen, leent het oor gij machthebbers. Ik wil voor de Heere zingen. Psalm zingen voor de Heere, de God van Israël. Heere, toen gij uittocht uit Seir, toen gij voortschreed uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water. De bergen wankelden voor de Heere. Zelfs de Sinaï voor de Heere, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël waren de wegen verlaten. En wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken. Totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Gelukkig bent u, wanneer u het woord van God hoort en dat in uw hart bewaart. Voordat ik de tekst lees, wilde ik u vragen, wie van u herinnert zich nog dat wijlen oud-premier Lubbers in de 90e jaren zei, Nederland is ziek. Zou zo denken dat Nederland aardig genezen is, als je hoort hoe Rutte over deze tijd spreekt. Maar achter een façade van welvaart zien we in Nederland een vermeerdering en verpaupering van verwildering en verdwazing op de televisie. Ik denk dat de welvaart van de laatste decennia heel duur wordt gekocht. Namelijk door milieuvervuiling. Doordat het landschap eraan gaat. Doordat er geluidsoverlast is. Door de toename van het aantal files. En misschien is dat vergelijkenderwijs nog niet zo erg als het feit dat we allemaal stuk voor stuk gebukt gaan onder stress. En wat erger is dan de stress, waar we allemaal onder lijden, dat is de ongelofelijke aftakeling van het persoonlijk geloof in een drie-enige God. Er is een ongelofelijk geestelijke bloedarmoede onder ons volk. En die geestelijke bloedarmoede gaat gepaard met spoken in onze samenleving van armoede, geweld, criminaliteit en niet te vergeten corruptie. Mede daarom hebben we in deze dienst aandacht voor het oudste gedicht uit de joods-christelijke cultuur. Het lied van Deborah. En u vindt de tekst in het u voorgelezen gedeelte, Richteren 5, en daaruit het 7e vers. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken. Totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. We richten ons dus vanmorgen op het oudste gedicht uit de joods-christelijke cultuur. Daar zit eigenlijk alles in. Wat dan? In het leven gaat het erom dat we drie kenmerken hebben. Dat is geloof, dat is gevoel en dat is strijd. Zonder strijd kan het niet. Als we het nou over gedichten hebben, wat ligt er nou op uw nachtkastje? Ja, qua gedichtenbundel. Bij de meeste mensen lag in de 90e jaren een bundeltje van Nel Benschop. Weet u, nou zal ik een gedicht uit dat bundeltje voorlezen en kijkt u dan wat u daarvan vindt. Toen ik hem zag, de ogen stralend groot, bleek hij als blij te wachten op zijn dood. En alles wat hem maanden had geplaagd, bleek door Gods hand genadig weggevaagd. Zijn handen maakten sierlijke gebaren, alsof het fladderende vlinders waren. En het gesloten, iets wat ingekeerd gezicht was open naar de ander, vol van licht. Toen ik hem zo zag, vroeg ik in een biddend vragen: Heer, houd hem zo vast tot u hem weg zult dragen. Wat hoort u nou in dit gedicht? Geloof, ja, geloof dat ik in leven en sterven, nee, niet van mezelf, maar het eigendom ben van mijn zaligmaker, van mijn Messias, Jezus Christus. Dat is het. He, in de gedichten van Nel Benschop komt heel duidelijk naar voren het geloof dat bergen verzet. Heer, houd hem zo vast tot u hem weg zult dragen, naar de zaligheid niet af te meten en de vreugde die alle smart verbandt. Ja, het gedichtenbundeltje van Nel. En nu we het er toch over hebben, wat lag er nou bij opa en oma? Want die hielden ook van gedichten. Ja, ze sliepen misschien in een bedstee, heel anders dan wij. Wij hebben het allemaal zo mooi in onze slaapkamer. We hebben een televisie met een afstandsbediening. We hebben een wekkerradiootje. We hebben een bed dat elektrisch van hoogte gesteld kan worden. Dat hebben we allemaal. Maar opa en oma, hoe hadden die het nou? Wat hadden die nou naast hun bed liggen? Alice Nahon. Dat was een begrip, zo'n halve eeuw geleden in Nederland. He, die mensen vielen niet in slaap met Jinek of Nieuwsuur. Ben je gek? Nee, even in het hart kijken. En dan knielden ze neer voor hun bed, elke avond. En dan eindigden ze de dag met God. En dan met een gedicht van Alice Nahon. En dan zeiden ze tegen elkaar: het is goed om in het eigen hart te kijken. Nog even voor het slapen gaan. Of ik vandaag geraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien. Geen weemoed op een wezen lei. Of ik aan liefdeloze mensen een enkel woord van liefde zijn. En vind ik in het huis mijns harten dat ik een droefenis genas. Dat ik mijn handen heb omwonden rondom een hoofd dat eenzaam was. Dan vind ik in het huis mijns harten die goedheid als een avondzoen. Het is goed om in het eigen hart te kijken. En dan de ogen dicht te doen. Zo gingen onze grootouders nou slapen, 's avonds, met het gedicht van Alice. Wat hoort u nou in dit gedicht? Gevoel, ja, gevoel dat we niemand gekwetst hebben. Of ik geen ogen heb doen schreien. Het gevoel, je naaste liefhebben als jezelf. Je medemens dichtbij en veraf. Nou hebben we twee elementen gehad, het geloof en het gevoel. En voor het derde element, de strijd, gaan we naar Deborah. Deborah is een moeder in Israël. Dat wil zeggen dat mensen met juridische problemen, met allerlei politieke en godsdienstige vragen, niet naar een rabbijn, niet naar een pastor, niet naar een rechter gingen, maar naar een vrouw die God zeer begaafd had. En dat was Deborah. Ik zal u de bouwsteentjes voor haar gedicht aandragen. Het Joodse volk is een nomadenvolk als het 40 jaar lang zwerft met Mozes door de woestijn. En dan komen ze eindelijk met Joshua in het beloofde land. Maar dan moeten ze helemaal een eigen structuur opbouwen. Ze komen in dat beloofde land, daar wonen mensen, dat land is helemaal bewoond. Ze komen tussen de autochtone bevolking. Nou, u kunt nagaan dat dat moeite kost om een eigen cultuur op te bouwen. Een eigen manier van leven. De God van Israël te introduceren in dat land Kanaan, waar de autochtone bevolking vruchtbaarheidsreligie kent. De Baaldienst, individualisme, kinderoffers, materialisme. Ja, en het ligt allemaal voor de hand. Wij hebben nou geloof ik zo'n 2 miljoen moslims in Nederland. Maar ik ben onder de indruk van hun Ramadan houden. Als ik nu zie wat wij van de lijdenstijd maken. Ja, onze grootouders wel hoor, die met Alice Nahon gingen slapen. Die zeiden: lijdenstijd, geen nieuwe kleren kopen, niet uitgaan. Die hadden echt de 40 dagen tijd. Leer mij uw lijden recht betrachten. Maar als ik zie wat Ahmed en Abdul, kopje thee, nee hoor. Patatje met, nee hoor. Dankjewel, Ramadan. Ik zeg, het is ongelooflijk. Waarom doe je dat? Voor Allah. Maar ook om in te voelen wat het is om honger te hebben. Want ze mogen dan 's avonds en 's nachts wel eten. Maar dan schijnt je maag niet zoveel voedsel in te nemen als dat je gewoon 3 maaltijden overdag hebt. Om dat in te voelen. Om je geesten te kunnen beheersen. Om je geest te trainen. Zoals je wel eens zegt, wat kunnen wij nou voor goeds uit het Mohammedisme halen? Nou, ik geef u net een voorbeeld. Ik geef u nog een tweede voorbeeld. Ik was begin van het jaar een aantal weken op vakantie in Australië. En wij vlogen met een KLM-toestel van Schiphol naar Abu Dhabi en van Abu Dhabi naar Melbourne. En toen we op de startbaan in Abu Dhabi stonden met een Etihad-vliegtuig, toen werd er vlak voor ons op het scherm een gebed uitgesproken. Een gebed voor een veilige reis naar Melbourne. En onderweg was op het scherm steeds te zien hoeveel miles we nog verwijderd waren van Mekka. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, toen ik op de startbaan op Schiphol stond, toen werd er geen gebed uitgesproken voor een veilige reis naar Abu Dhabi. En ik zag ook niet op het scherm hoeveel kilometers we verwijderd waren van Jeruzalem. Wat kunnen we nou voor goeds halen uit het Mohammedisme? Toen al zeiden de Joden ook van, wat kunnen we nou uit die Baaldienst halen? Dat was natuurlijk een hele andere koek. En wat gebeurt er dan? Zo gauw ze dingen gaan overnemen, komt er oorlog. En nou in die periode tussen Mozes en Joshua, dat is ongeveer 1200 voor Christus, tot aan de eerste koning Saul en David in het jaar 1000. In die 200 jaar komen in crisissituaties elke keer charismatische figuren naar boven. En dat zijn 11 mannen en dat is 1 vrouw. En deze mensen staan op in die tijd met 3 doeleinden. Die zeggen, we moeten van de afgoden af. We moeten weer een zuivere verering voor de God van Israël kennen. De vijanden moeten het land uit. En in de derde plaats, we moeten ons bekeren van alles wat verkeerd is. En nou is dat land Israël 20 jaar onder vijandelijke overheersing. We hebben dat samen niet precies gelezen, maar er is een koning Jabin en die het land al 20 jaar terroriseert. Heeft Israël dan geen leger? Jawel, ze hebben ook een veldheer, die heet Barak, maar die is soft. Die is bang. Die durft niet. En hoe gaan die mensen bij die 20-jarige bezetting van die koning Jabin, die gaan naar Deborah. En die zeggen, Deborah, wat moeten we doen? Nou zegt ze, jullie moeten naar Barak, naar jullie eigen veldheer. En dan moet je zeggen dat hij ten strijde trekt tegen de vijand, tegen Jabin bij de rivier de Kedes. En dat jullie terugkeren tot God. Wat is dat nou eigenlijk? Een moeder in Israël. Wat moet je daarbij voorstellen? Als ik aan mijn eigen moeder denk, ja, ze leeft niet meer jammer genoeg, maar ik denk er nog heel veel aan. Als ik aan mijn eigen moeder denk, moeder was altijd op de achtergrond. Moeder was 's morgens als eerste op. Die kreeg pap. Die kreeg brood. Die kreeg brood voor tussen de middag. Kwamen we uit school. Moeder was er altijd. En dan 's avonds om 21:00 dan gingen we naar bed en dan zeiden we, ma, gaat u nog niet? Nee, ik wacht nog op vader. Want dan kwam mijn vader thuis en die moest ook zijn verhaal kwijt. En dan gingen ze samen, zo'n 11:00, gingen ze naar bed. Ja, zei mijn moeder wel eens, ik heb eigenlijk geen 3 kinderen, maar 4. Daar bedoelde ze niet mee dat mijn vader kinderachtig was of kindelijk of zo. Nee, maar ze bedoelde, mijn vader had ook de zorg nodig. De aandacht, de liefde die die 3 kinderen ook nodig hadden. Ik heb eens gelezen over een man in Amersfoort. Ik zal zijn naam noemen, want hij is bij God in de hemel. Een meneer van Gulik. En die kwam uit een heel groot gezin. Die had een prachtopvoeding gehad. Heer, die had mogen leren. Die had ontzettend veel te danken aan zijn moeder. En die meneer van Gulik was het heel goed gegaan in het zakenleven. Hij gaf elk jaar 10.000 gulden voor het in stand houden van de Rehobothkapel in Amersfoort. Dat was zo'n klein kerkje in een arbeidersbuurt. Dat die mensen, die hadden toen nog geen auto, dat die mensen dan niet hoefden te reizen, dat ze een eigen kerkje hadden. Daar gaf hij 10.000 gulden bovenop zijn vrijwillige bijdrage, per jaar. En toen werd die meneer van Gulik een lintje aangeboden. Hij zei, nee, dank u. Ik waardeer het ontzettend dat u het mij wilt overhandigen en opspelden. Maar weet u waarom ik het niet wil? Mijn moeder heeft het nooit gekregen. Mijn moeder heeft een groot gezin begeleid. 8 kinderen heeft ze grootgebracht. We hebben allemaal mogen leren. Moeder was er altijd. Maar ze werkte achter de schermen. Maar ze was wel de spil van het gezin. Als moeder geen lintje heeft gekregen, wil ik het eigenlijk liever ook niet. Dat zei van Gulik. Heeft het nooit geaccepteerd. Dat is iets heel bijzonders. Deborah is een moeder in Israël. Daar komen de mensen met hun vragen, met hun noden om adviezen, om richting in het werk door werkeloosheid. En ze zegt, jullie moeten werkelijk naar Barak toe. En als dan niemand het doet, dan op Gods tijd neemt Deborah het initiatief. Die gaat naar Barak toe. En die Barak zegt, nee, ik durf het niet. Ik durf alleen maar als jij meegaat. En dan zitten die twee er op zo'n strijdwagen. Hè, die Barak een beetje bleu, een beetje bevend. En dan die Deborah, die moeder in Israël, vol godsvertrouwen. Ja, en wat er dan verder gebeurt, ik kan alleen maar een paar kernwoorden noemen. Dan breekt er een geweldig onweer los. De rivier de Kedes treedt buiten zijn oevers. Er komt een aardbeving. Het Joodse volk dat zich verzameld heeft via Deborah op de Tabor, dat komt naar beneden. En die 900 strijdwagens van Jabin, wij zouden zeggen tanks, die raken vast in de modder. En dat hele leger van Jabin valt in handen van de Israëlieten. Dat is het. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen voor het gedicht van Deborah. Leidslieden waren er, nee, die waren er niet. Want die Barak, die was er wel, maar die betekende niets. Totdat ik opstond. Moeder in Israël. Nou, we gaan toepassen. Is er nou iemand in de kerk hier die zegt, de Bijbel is een mannenboek? Hey, ik kom wel eens in de kerk, maar de Bijbel is een mannenboek. Vind ik zo discriminerend. Ze hebben het over God. Nou, daar begint het al. God de Vader. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van hemel en van aarde. En verder in de Zoon. Nou, daar gaan we weer. De Zoon. En dan zeggen die mensen, eeuwenlang zijn de vrouwen door de kerk, door de joods-christelijke cultuur als tweederangs burgers beschouwd. Denk aan Deborah. Wij hebben als kerk wel boter op ons hoofd. We hebben groepen mensen gediscrimineerd, in een hoek gezet, als tweederangs burgers gezien. Maar dat was niet overeenkomstig de Bijbel. Denk aan Deborah. Als u hoort van geen vrouw, denk dan eventjes op Gods tijd, op zijn initiatief kwam Deborah. En die zei tegen Barak, we gaan samen tegen Jabin, samen. En God is met ons. Een vrouw en een man worden door God gebruikt. Want die richters, dat zijn messiaanse figuren. Die Deborah en die 11 mannen, dat zijn allemaal personen die wijzen naar de Messias. Het zijn Gods gewijden. Maar soms zie je dat helemaal niet. Dan zijn het karikaturen van de Messias. Dan zijn ze zo moeilijk te herkennen. Denk maar aan Simson. Deborah heeft gezegd, dat gedicht van mij gaat over strijd. Dat we ons bekeren moeten. Dat de vijanden weg moeten. Dat we met de afgoden moeten afrekenen. Maar denk erom, God gebruikt richters in zijn dienst. En wat zijn dat? Verloste zondaars. Heiligen zijn ook mensen die het uit zichzelf helemaal niet kunnen. Maar die door Gods genade en geest geïnspireerd worden. Deborah, onze ouders hadden een bundeltje van Nel Benschop naast hun bed. En opa en oma een bundeltje van Alicia Nahon. Deborah, kun je ons wat meegeven vanmorgen? Als Deborah hier nou eens was. En we zouden zeggen, Deborah, heb jij nou een gedicht waar we de toekomst mee in kunnen gaan? Deborah, kom je straks ook naar de dienst bij het gesprek, bij koffie en thee? Deborah, wil jij ons raad geven? Ik denk dat ze dit zou zeggen. Geef eens de hervormde bundel. En dan zou ze zeggen, terwijl ze aan het bladeren was, weet je wat nou alle drie in zit? Niet alleen het geloof. Toen ik hem zag, de ogen stralend groot, leek hij als blij te wachten op zijn dood. Nee, niet alleen het geloof. Ook niet alleen het gevoel. Het is goed om in het eigen hart te kijken of ik geen ogen heb doen schreien. Nee, het gaat om geloof, om gevoel en om strijd. Deborah, wat is het lied waar de organist straks over gaat improviseren en wat wij zullen gaan zingen met elkaar? Deborah zou zeggen, ik zou dit nemen. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En neem mijn handen opdat ze het merk dragen van uw liefdeswerk. En neem mijn stem opdat ze uw lof mogen zingen. En dan gaat Deborah verder. Weet je wat ik dan ook zou bedenken? Neem, o trooster, ook mijn verdriet. Want u veracht mijn tranen niet. En geef dat ook in mij uw kracht. Hoewel in zwakheid, wordt volbracht. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.